Er zijn vele schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waarin verwezen wordt naar de gemeente als lichaam van Christus. Uiteindelijk is het zo dat heel de gedachte in de eerste plaats voortkomt uit die van bijvoorbeeld Efeze 1 vers 3, want die noem ik altijd maar, waar staat dat de gemeente gezegend is met elke geestelijke zegening in Christus. En met genoegen meld ik dan maar wat de eigenlijke enige echte betekenis van de uitspraak is. Ik doe het natuurlijk veel vaker. De enige echte betekenis is dat alles wat in het Oude Testament reeds wordt aangekondigd over de Christus, dat wil zeggen de Messias in min of meer Hebreeuws, dat al die uitspraken tegelijkertijd uitspraken zijn over de gemeente. In de woorden van het Oude Testament over Christus wordt tegelijkertijd gesproken over de gemeente. Dat staat er niet bij dat dat zo is, maar dat is wat ons achteraf bijvoorbeeld in Efeze 1 vers 3 wordt medegedeeld. Want wat kan het anders betekenen? Ik bedoel, wat betekent het dat we gezegend zijn met elke zegening in Christus? Het kan alleen maar betekenen dat al die zegeningen van Christus, zoals we die natuurlijk uit de schrift kennen en reeds uit het Oude Testament, dat het ook onze zegeningen zijn. En dat betekent in de praktijk dat als bijvoorbeeld in, als bijvoorbeeld in Psalm 2 gezegd wordt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, dan gaat het natuurlijk over de Heer Jezus, maar tegelijkertijd over de gemeente. Vandaar dat als die koning verschijnt in heerlijkheid, wij met hem zullen verschijnen in heerlijkheid. Vrij naar Kolossenzen 3, maar ook naar 1 Johannes 3. We zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als dus de komst van de Messias wordt aangekondigd op de Olijfberg, bijvoorbeeld in Zacharië 14, dan gaat het net zo goed over de verschijning van de gemeente, als verbonden met de levende Christus. En om terug te keren naar Psalm 2, als daar gezegd wordt, ik zoek hem er even op voor de zekerheid, als daar gezegd wordt over de Heer Jezus, de Zoon van David, in vers 6, ik heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid, gaat het over de gemeente waarvan Christus het hoofd is, of andersom, het gaat over Christus die nou eenmaal het hoofd is van de gemeente, die zijn lichaam is. En dan vervolgens spreekt de Heer zelf, de Messias zelf, en zegt, ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat betekent dat op een of andere wijze die uitspraak niet alleen van toepassing is op de Heer Jezus, maar net zo goed op de gemeente. En wij weten dat, omdat in het Nieuwe Testament expliciet dan ook staat, meteen in vers 5 van Efeze 1 al, dat dus de gemeente tevoren verordineerd is tot zoonstelling. In een enigszins gecorrigeerde vertaling dan, maar ik citeer hem altijd zo. Tevoren verordineerd tot aanstelling tot zoon, of nog korter en ook beter vertaald, tot zoonstelling. Het gaat over de gemeente, dus wij weten alleen dat die aanstelling tot zoon van de gemeente nog even op zich laat wachten. Heel even nog maar, verhoudingsgewijs in elk geval. Maar het gebeurt bij de verlossing van ons lichaam. En zoals bij de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus, toen tot hem gezegd wordt, dit is die dag, dit is dit heden, gij zijt mijn zoon. Uitgebreid, vele malen geciteerd in het Nieuwe Testament, en zeker niet alleen in de Hebreeënbrief, zoals hij toen tot zoon werd gesteld, zo zal tot de gemeente hetzelfde gezegd worden als de gemeente definitief verlost wordt van het lichaam en dus deel heeft aan de lichamelijke opstanding. Want u weet, vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. 1 Korinthe 15, dat betekent dat je niet tot zoon gesteld wordt, zolang je nog in het vlees bent. En in dat verband spreekt de apostel niet eens over het overlijden van de gelovigen, maar over de collectieve aanstelling van de gemeente ter gelegenheid van die verborgenheid, namelijk de opname van de gemeente. Lees het maar na, 1 Korinthe 15. We zullen pas erven, dus tot zoon gesteld worden, Bij de verlossing van ons lichaam heet zoiets met de uitdrukking uit Romeinen 8. Maar daar staat ook precies hetzelfde. En dat dat zo is, want ik volg nu deze lijn maar, was ik niet van plan, maar ik volg nu deze lijn maar even. Dat het zo is, blijkt uit wat er verder staat. Want er staat tot hem gezegd is niet alleen, gij zijt mijn zoon, heden, de dag van vandaag, heb ik u gegenereerd. Er wordt gezegd tot de Heer Jezus, Handelingen 13, daarin zegt de apostel Paulus dat dit vervuld is toen de Heer uit de dood opgewekt werd, toen hij opstond uit de dood. We hebben vaak over gesproken, ook in deze plaats. En vandaag doe ik dat dus niet, hè. Ik ga er maar gewoon aan voorbij. En dan staat er dat er ook tot hem gezegd is, vers 8, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, tot uw erfenis. Want aanstelling tot zoon is aanstelling tot eerstgeborene, in het eerstgeboorterecht, is aanstelling tot erfgenaam dus, officieel, definitief. Niet alleen maar het aanwijzen, maar ook definitief vindt de executie, heet zoiets helaas, maar zo heet het, executie van het erfrecht plaats. Het wordt toegepast, degene die tot zoon gesteld werd, wordt ontvangt daarmee en bij die gelegenheid en door deze woorden de erfenis. Nou goed. Maar er staat eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel, tot uw bezitting dus. En de einden der aarde tot uw bezitting, dat is twee keer hetzelfde. De heidenen is de einde der aarde, alle volkeren der aarde betekent dat. Tot uw erfdeel, tot uw bezitting. En dan, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Nou ja, normaal gesproken, gij zult over hen heersen met een gouden scepter. Maar voor de gelegenheid staat er, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, omdat de aanvang van dit koninkrijk impliceert dat deze volkeren met geweld aan Christus zullen worden onderworpen. En dus heet voor de gelegenheid de scepter een ijzeren scepter, hoewel iedereen weet dat die van goud zou moeten zijn. Maar ook een scepter in zichzelf is ook alleen maar een symbool, je kunt er verder niks mee. Nee, je kunt er mee op tafel slaan. Goed voor burenruzie zeg ik altijd. Je kunt er mee meppen, maar dan heb je het wel gehad. Maar dat is niet de bedoeling. Het is een soort sieraad, de scepter en de appel, weet u wel. De scepter is eigenlijk gewoon een stok, een roede, een staf, zelfs het woord stam. Jawel, is gewoon een beeld van opstanding, levenskracht, opstanding, dat is wat het is. Een koning zou koning zijn naar de kracht des onvergankelijke levens, waarvan de scepter, de stam, de roede, de stok, de uitbeelding is, dat is de symboliek. En voor Christus gaat het op, en voor ons ook, en in de rest van de wereld niet, maar dan weet men toch niet meer wat het is. Dus het maakt ook al niks uit. Maar voor de gelegenheid heet het een ijzeren scepter. En de Bijbel zegt mij, ijzer is dat wat hard is en dat wat vermaalt en verbreekt. Bedankt aan Daniel 2 of zo. Kortom, hier wordt gezegd dat die volkeren aan Christus zullen worden onderworpen met geweld. U weet de uitspraak, niet door kracht of nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Uit Zacharië 4 is er niet een uitdrukking in verband met de wederkomst van Christus, maar in verband met de komst van Christus. Dat wil zeggen, in verband met onze tegenwoordige bedeling. Het werk dat hij nu doet, gebeurt zonder kracht en geweld, maar door zijn geest en in het verborgene. Alleen in zijn wederkomst zal wel degelijk sprake zijn van kracht en geweld, waarbij met geweld de volkeren aan hem zullen worden onderworpen. En dus gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat, en zo verder. Deze uitspraak is dus op Christus van toepassing, maar wij hebben in ieder geval een schriftplaats waar ronduit staat dat deze tekst uit Psalm 2 van toepassing is op heel de gemeente. En dat is in Openbaring, hoofdstuk 2... Ik moet altijd wat meer zeggen dan ik wil, maar anders krijg ik er later problemen mee. Dus zeg toch maar wat meer dan. We vinden daar 7 brieven in Openbaring, waarvan ik zeg dat ze in hoge mate een profetische, typologische eigenlijk, maar profetische betekenis hebben. Maar al die brieven eindigen met woorden als Die overwint, ik zal hem geven, enzovoorts. Of die oren heeft om te horen en dus die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna, ik zal hem geven een witte keursteen, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, en zo verder. Zo eindigen al die brieven, maar het betekent gewoon alle keren hetzelfde. Het betekent dat waar de gelovigen uit onze bedeling trouw zijn aan de Heer, zullen ze door de Heer beloond worden, een erfenis ontvangen en hoe dat maar heten mag. De Heer zal zeggen, wel dan. En het slaat niet op de biefstuk, zuster. Nee. Heel understand and say, wel dan. Gij goed en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Nou goed, al die brieven eindigen met zoiets. En de brief aan Thyatira, want zo heet hij, eindigt in vers 26 met: die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. Maar wie zou er macht krijgen over de heidenen? De zoon van David, de zoon van God, uit Psalm 2. Ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. Maar hier is die zoon van God en zoon van David aan het woord. Het worden geacht woorden te zijn van de Heer Jezus zelf immers, in deze brieven. En die zegt tot de zijnen, tot de gelovigen: wie overwint en mijn werken tot het einde doe bewaart, dat wil zeggen daaraan trouw blijft en die ook doet, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, roede, stok, scepter. Men heeft het hier vertaald met staf, maar het is heus hetzelfde begrip. En zij zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden. Ik kan niet missen, dit is een rechtstreekse aanhaling van Psalm 2. Maar hier niet gezegd door de vader tot de zoon, maar hier gezegd door de zoon tot de zijnen. Dat wil zeggen tot de gelovigen, tot u en mij. En dat wordt ook bevestigd in de volgende zin, namelijk: gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Of gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb, want zo moet hij eigenlijk. Wat hij van zijn vader ontvangen heeft, ontvangen wij ook. Van diezelfde vader. Alleen, we krijgen het via en dus door de zoon. God geeft het aan Christus, maar daarmee aan ook het lichaam van Christus. En wij krijgen deze dingen dus uit de hand van de Heer Jezus, om zo te zeggen. Maar de Heer zelf past deze oud-testamentische schriftplaats dus rechtuit toe op u en mij. Nou ja, hij is degene die al overwonnen had. Hetgeen trouwens in het voorgaande hoofdstuk ook uitgebreid genoemd wordt in de Openbaring 1. Maar de gedachte is dat waar wij in hem overwinnaars zijn, in hem zelfs meer dan overwinnaars zijn, wij dezelfde beloning ontvangen. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? Hebreeën 12 vind ik altijd de mooie. Wij zouden onze loopbaan lopen en daarbij zien op degene die zijn loopbaan al gelopen heeft. En daarna wordt simpel vastgesteld, en hij heeft zijn loon ontvangen en hij is namelijk gezeten aan de rechterhand der majesteit des troons van God. Of hoe het er maar staat in Hebreeën 12 vers 1, 2 en 3 enzovoorts. En daarna staat het dat wij in navolging van hem onze loopbaan zouden lopen, opdat ook wij tot zonen zouden gesteld worden. Aangenomen worden, staat er dan. Ontvangen zouden worden, maar hoe dan ook, het staat er in elk geval. Waarom? Opdat ook wij met hem zouden delen in zijn heerlijkheid. En als de Heer straks zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, de volkeren, de heidenen dus, de einde der aarde, aan zich zal onderwerpen, zal hij dat doen samen met, en dus ook door, zijn lichaam. Dat wil zeggen door de gemeente. Daartoe zijn wij geroepen. Daarna weer die andere vraag, zijn wij het koninkrijk, is de gemeente het koninkrijk? Dan zeg ik, ja, en als u daarna bezwaar maakt, zeg ik, nou ja, meer dan dat, wij maken deel uit van de regering van dat koninkrijk. En dan zegt u weer, daar merken wij niks van, dan zeg ik, dan klopt het precies. Want daar merk je pas wat van als het koninkrijk geopenbaard zal worden in de toekomst. En wij dus met hem. Want wij maken net zo goed straks deel uit van het geopenbaarde koninkrijk van Christus, hoor. En nu van het nog verborgen koninkrijk van Christus in aanleg, maar niettemin, het is er al, want er is een koning gekroond en wel en zittend op de troon. Zie? Maar waar het maar om gaat, is dat deze woorden in het Oude Testament rechtstreeks ook van toepassing zijn op de gemeente als zodanig. Vandaar, en want nou ik daar toch ben, ga ik maar nog even iets verder. Vandaar dan ook dat je in het Oude Testament aanduidingen vindt van de duidelijk de Messias. Aanduidingen die daarna ook in het meervoud gebruikt worden. Ik bedoel dit. Je leest in het Oude Testament over de knecht des Heren. Wij weten wie dat is. Dat is de Heer Jezus Christus. Niettemin lees je ook over zijn knechten. Dan zijn het er ineens meer. Zijn er dan meer Messiassen, meer Christussen? Dan zeg ik nou, zo heet het niet. He? Het heet Christenen en niet Christussen. Maar wij dragen die naam van Christus omdat we aan hem deel hebben. Wij zijn knechten Gods, dienstknechten Gods, knechten Gods. Maar als er één is, is het Christus. Als er meer zijn, is het Christus en de gemeente. En dat is nog een makkelijke, want daarna heb ik nog een moeilijkere voor u. Je leest zelfs in het Oude Testament over de leraar van Israël. Maar dat is de Christus uiteraard. Hij die het woord Gods is en dus per definitie de leraar Israëls. Maar daarna vind je ook in het Oude Testament de term in het meervoud. Leraren, uw leraren. De leraren van Israël. Wie mogen dat wel zijn? En het antwoord is de gemeente. Want wij als priesterlijk volk, wij als volk van eerstelingen, zouden het volk onderwijzen. De raad van oudsten is verantwoordelijk ook voor het onderwijs van Israël. En eigenlijk in de eerste plaats. En nog sterker, je vindt in het Oude Testament de term heiland, en wij weten wie dat is. Jesaja bijvoorbeeld. Maar er was in ieder geval één tekst waarin de term in het meervoud staat. Heilanden zouden er komen. Voor Israël. Dan heb je het weer. Wie zijn dat? Het antwoord is de gemeente. En zo verder. Ik ken trouwens nog een mooie uit Jesaja. Ik aarzel altijd om hem op te zoeken. Maar eigenlijk moet ik dat nu wel even doen. Omdat het toch aardig in ons onderwerp past. In voor de meeste van u geen onbekende tekst. In Jesaja 62. Daar is namelijk sprake van één bruidegom. En hoewel het woord bruidegom daar niet in het meervoud gebruikt wordt, wordt hij toch met een meervoud aangeduid. Namelijk in vers 5 van Jesaja 62, want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, allebei enkelvoud, hè? Één jongeling, één jonkvrouw, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En wat dan eerst heet een jongeling, heet daarna in de tweede plaats dus uw kinderen. En in derde instantie heet het en gelijk de bruidegom, want de jongeling, Jesaja 62 vers 5, de jongeling heet in derde instantie de bruidegom, maar in tweede instantie uw kinderen. Heb je die? En in vierde instantie heet hij zelfs uw God. U hebt natuurlijk dit vers al lang eens onder elkaar geschreven, dat zeg ik elke keer. Hè. Vier zinnetjes, schrijf ze onder elkaar. Dan zie je het in één oogopslag. Gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Een dubbele vierkantsvergelijking lijkt het mij te zijn, maar laat me zitten. De jongeling is uw kinderen, is de bruidegom, is namelijk uw God. Het is namelijk gewoon de Messias. Nou ja, de Heere Christus. Maar het is inclusief de gemeente. Let wel, niet de bruid, de bruidegom hebben we het over. Want wie die bruid is, nou ja, dat blijkt uit het schriftgedeelte. Onder de naam Jeruzalem wordt daar Israël mee aangeduid. Vanzelfsprekend. Zie. En dat de gemeente beschouwd kan worden als uw kinderen, kinderen van Israël, dat lijkt me duidelijk. Wij zijn uit Israël voortgekomen. Zo zit dat. Zonen. Ja, dat is ook beter hoor. Oude vertaling gooit het de woorden kind en zoon altijd door elkaar, omdat men het verschil niet kent. Maar het zijn inderdaad uw zoon. Het hangt rechtstreeks samen met de zoonstelling. Als de gemeente tot zoon wordt gesteld, dan zal er getrouwd worden. Maar de gemeente is niet de bruid. Sterker nog, het is niet de bruid, het is wel de bruidegom. Daar gaat het om, hè. We staan aan de andere kant van de zaak. Wij zijn het lichaam, het mannelijke lichaam. Het lichaam van de man, van de bruidegom. Israël en de gemeente blijken namelijk toch één geheel te zijn en zullen in de toekomst alsnog met elkaar verbonden worden, ook in de praktijk. Voor alle praktische doeleinden is het toch één lichaam. Leuk, hè? Ook nog zo'n schriftplaats. Efeze 3, ik gooi ze maar door elkaar vandaag, hè. Efeze 3, dat de heidenen zijn van hetzelfde lichaam, mede erfgenamen van dezelfde beloften enzovoorts. Alles wat over Israël gezegd wordt, wordt ook over de gemeente gezegd. Het verschil is dat de gemeente staat aan het hoofd van Israël. Zie? Zoals de man het hoofd is van de vrouw. En dat soort dingen meer. Zie? En voor zover er twee partijen zijn die met elkaar verbonden moeten worden, is er inderdaad sprake van één huwelijk. Die twee zullen één zijn. En zo wordt het ook aangekondigd. De vrouw, oh, mooi tekst voor u nog uit Jeremia 31. Waar de Heer zei, ik zal wat nieuws scheppen op haar. Ik zal namelijk een nieuw verbond maken. Maar er staat ook in hetzelfde hoofdstuk, ik zal wat nieuws scheppen op aarde. De man, de vrouw zal de man omvangen. Dat is niet echt nieuw. Het nieuwe is dat het ook werkelijk zal gebeuren. Maar oud is gewoon het beginsel, maar daar ben ik vandaag ongeveer mee begonnen. Het vrouwelijke omvangt het mannelijke, is de veruiterlijking, de heerlijkheid heet het trouwens ook, van de man. En in de toekomst zal dat gebeuren. Waarbij de vrouw in dat geval Israël is, en de man is in dat geval Christus en de gemeente. Ik zeg altijd, nou ja, als de vrouw een volk blijkt te zijn, de bruid namelijk, dan moet het wel heel gek gaan, wil niet de man dus ook een volk zijn. Als het er zou staan dat de man gewoon maar één man is, dan zou ik dat geloven. Maar dan moet het er wel echt staan. Als er niks staat, moet je ervan uitgaan. Als de vrouw, de bruid een volk is, is de man, de bruidegom, dat ook. En het is ook zo. Met Christus aan het hoofd. En daarna is het toch weer één. Eén volk, één lichaam, of hoe dat maar heten mag. Inderdaad, lichaam wordt het dan ook nog genoemd. Met aan het hoofd Christus, daaronder de gemeente, daaronder de rest van Israël. En dan is het verhaal nog niet eens af. Maar verder vertel ik het vandaag dan maar niet. Hè? Maar waar het maar om gaat, is dat al die uitspraken over de Messias in het Oude Testament uitspraken zijn over de gemeente. Nou, toch in Jesaja was, kan ik natuurlijk net zo goed Jesaja 57 ook even noemen, weer eens een keer. Waarin me staat, de rechtvaardige komt om. Dat betekent niet dat hij doodgaat. Dat betekent dat hij de hoek omgaat. Nee, daar bedoelde wat anders mee, ja. Hij verdwijnt uit het gezicht, betekent het gewoon, hoor. Dat is de hoek omgaan. Het is een eufemisme voor sterven natuurlijk. Maar betekent uit het gezicht raken, uit beeld raken. De rechtvaardige komt om. En daarna staat het, de weldadige lieden worden weggeraapt. Dat is twee keer hetzelfde, alleen de eerste keer gaat het om één, de rechtvaardige. En daarna gaat het om meervoud, namelijk de weldadige lieden die weggeraapt worden. De ene keer is het Christus, de tweede keer is het heel de gemeente. Verdwijnt uit beeld. Dus uiteindelijk, blijkbaar, ook in het verband waarin staat een uitspraak over de opname van de gemeente. Het woord wegrapen is een schitterende vertaling van het woord opname in het Nieuwe Testament overigens. Maar dat even terzijde. Maar het blijkt uit het verband, want er staat dat die weldadige lieden worden weggeraapt voor het kwaad. Het kwaad is dan die grote rode draak, weet u wel. Uit Openbaring 12, waarschijnlijk kom ik er straks nog wel even. Maar daarna staat er in vers 3, doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen der guichelares, gij overspelig zaat en gij die hoererij bedrijft. En uit het verband blijkt wel degelijk dat het gaat om een ongelovig Israël. De gemeente is weg en daarna komt het oordeel over een ongelovig Israël hier op aarde. Dat is ook de normale volgorde. Zie? Maar waar het me maar om gaat, is dat er eerst een enkelvoud gebruikt wordt en daarna een meervoud. Het enkelvoud kun je zeggen, dat is Christus. Meervoud, dat is in elk geval de gemeente. En daarna kom je weer terug en zeg je, maar het enkelvoud kan natuurlijk ook gewoon de gemeente zijn. Het is maar één gemeente. En die heet Christus. Dus genoemd naar het hoofd, vanzelfsprekend. Zie? En daarmee naar de eerstgeborene. Dat is een vast Bijbels beginsel. Het hele volk wordt genoemd zelfs daar. De eerstgeborene en zo verder. Nou goed. Maar het zijn allemaal even zoveel schriftplaatsen die wijzen op de mannelijkheid van de gemeente als zodanig binnen het heilsplan van God. Begrijp je me goed? Dan kom ik even helemaal terug naar het begin. Het woord gemeente is een vrouwelijk woord. In het Nederlands ook, in het Grieks ook, in het Hebreeuws weet ik het uit mijn hoofd niet. Maar het is een vrouwelijk woord. Dus taalkundig, als je schrijft over de gemeente, dan moet je de gemeente aanduiden met vrouwelijke persoonlijke voornaamwoorden. Namelijk de gemeente zij. Hè? Zij dit, zij dat. Ik heb er altijd moeite mee. Ik bedoel, met spreken niet, want dan gooien we die dingen toch door elkaar. Niemand valt daarover. Maar als er geschreven wordt, geschreven tekst, dan zit ik altijd met het probleem. De gemeente. Die zal dit en die zal dat. Zo red ik me er meestal uit. Dan gebruik ik het woordje die. Als betrekkelijk voornaamwoord, dan ben ik eraf. Maar als ik het met persoonlijke voornaamwoorden moet doen, zou ik technisch en taalkundig moeten zeggen, zij dit en zij dat. En daar kan ik nooit voor elkaar krijgen. Omdat het in mijn beeld de gemeente niet een vrouw is. De gemeente is een man. Je moet dus het onderscheid leren maken tussen de taal, dat wil zeggen het geslacht van de diverse zelfstandige naamwoorden. Maar aan de andere kant het geslacht van de begrippen als zodanig. En de gemeente is een mannelijk begrip. Per definitie. Ook in het Grieks overigens. Want wat is de gemeente ook alweer? Je hebt het woord nog nooit gezien. Je zoekt het op, ecclesia, in een Grieks woordenboek. Omdat je er nooit van gehoord hebt, ecclesia. En wat lees je dan? Het is de aanduiding van de volksvergadering. Daarna is de vraag, wat is de volksvergadering? En dan is het antwoord, volksvergadering is een verzameling van mensen die uit het volk verzameld zijn. Niet door een democratische stemming, maar doordat de koning ze heeft aangewezen. En hij zegt, kom jij er eens bij zitten, want ik heb advies nodig. Het is de volksvergadering. Door de koning verzameld uit het volk. En daarmee is die volksvergadering in het Grieks dus aangeduid als ecclesia. Het hoogste regerend of machtslichaam, want zo heet zo'n ding, in het koninkrijk. En de koning zelf maakt deel van uit, want de koning zelf komt ook uit het volk. Alleen niemand heeft hem aangesteld. Hij was daar al en op grond van erfrecht heeft hij die positie. En dus is hij het hoofd van de ecclesia. Sommigen zeggen dat de Bijbel het begrip ontleend heeft aan de Griekse stadstaten enzovoort, de Griekse cultuur. Ik moet u zeggen, het is volstrekt andersom. Binnen die Griekse cultuur ging het nog in overeenstemming met de meest fundamentele Bijbels en daarmee goddelijke waarheden. Zo werkt zoiets. De koning aan het hoofd op grond van zijn rechten, op grond van geboorterecht, naar de kracht des levens, had moeten zijn naar de kracht des onvergankelijke levens, maar ja, dat bestond nog helemaal niet. Dus is het gewoon krachtens het leven dat hij had, zijn genen zal ik maar zeggen, zijn afstamming, en hij verzamelt mensen om zich heen die hem kunnen adviseren. Koning kan ook niet alles weten. En dus heeft hij een raadgever, zo werkt zoiets, verzameld uit het volk. Die dragen met hem zijn verantwoordelijkheid. En dat is precies wat Jethro deed toen hij tegen Mozes zei, Mozes, dat moet je niet alleen doen, met alle respect, maar je moet dat een beetje verdelen, je moet wat verantwoordelijkheden Je moet anderen de handen opleggen, is eigenlijk de Bijbelse term. Maar laat maar zitten. Je moet wat oudsten aanstellen, omdat ze met jou die zware last kunnen dragen. Nou, wat de Heer doet, is inderdaad zijn ecclesia verzamelen uit het volk. Dat is trouwens ook etymologisch de betekenis van het woord, zeg ik altijd. Want ecclesia komt van het woord voor roepen. Kahal in het Hebreeuws. To call in het Engels, zeg ik altijd. To call, met een H erin, want het hoort er zo bij. Ecclesia, dat wil zeggen geroepen uit. Dat is trouwens ook de betekenis van het woord prediker, als de titel van dat boek, prediker, weet u wel. De prediker is de man die de mensen roept uit de wereld. Die zegt, laat die wereld voor wat die is, daar word je toch niet wijzer van. Als je wijs wil worden, moet je eruit gaan. Moet je vanaf afstand bezien, onder het zingen van het bekende lied. Ik zeg het toch bijna helemaal voor, hè? Op rijmen al. Dit is mijn wereld niet, helemaal precies. En pas dan zul je vrij zijn van die wereld en niet meer aan gebonden zijn, maar het geeft je tegelijkertijd verantwoordelijkheid. En zo is het. Dat is wat een ecclesia is. Geroepen uit het volk en geplaatst boven het volk om verantwoordelijkheid te dragen, om leiding te geven, om recht te spreken en dat soort dingen worden dan genoemd. Dat is wat het woord werkelijk betekent. Ik ben toch blij met dat woord. Ik ben blij ook dat de vertalers, de protestantse vertalers in de tijd dat woord kerk niet hebben gebruikt. Hè? Die hebben dat bewust niet gedaan, in het Nederlands niet in ieder geval. Omdat we niet zouden denken dat kerk hetzelfde is als de kerk met hoofdletters met Rome en de paus aan het hoofd, zal ik maar zeggen. Die hebben gedacht, we moeten nou toch maar eens een ander woord gaan bedenken ervoor. Ze hebben het woord gemeente uitgevonden. Het is nog steeds een vreemd woord, ook in het Nederlands. En dus elke keer vragen we, wat is het eigenlijk? En dan komen we zelf terecht bij dat Griekse woord. De ecclesia, de volksvergadering. Die dus per definitie gezegend is met elke zegening, met name ook verantwoordelijkheid van de koning. Ook in het Grieks, als u begrijpt wat ik bedoel. Ze hebben deel aan het koningschap. Ze zijn daarin betrokken, ze zijn er mede verantwoordelijk voor, enzovoort. En dus is het orgaan als zodanig, het lichaam is zo'n ding, hè, ecclesia, is dat orgaan als zodanig binnen het koninkrijk mannelijk. Nou ja, het staat vrouwelijk tegenover de koning, die nou eenmaal het hoofd is van de ecclesia, maar naar buiten toe, binnen het koninkrijk, is het hoogste orgaan en dus mannelijk. En zo is het met de gemeente. Die hele gedachte vind je trouwens ook terug in die mooie uitspraak in Romeinen 13, waar staat, alle ziel zij de machten overaangesteld onderworpen, want menselijke overheid is Gods dienares. Dan verbaas je je toch over het feit dat dat een vrouwelijk woord is. Dienares. Is de overheid dan een vrouwtje? Ja, als er staat Gods dienares, dan in die relatie is het inderdaad een vrouwelijke positie. De overheid dient, en is dus vrouwelijk, dient God. Maar naar het volk toe is de overheid een mannelijk begrip, want het heerst over het volk. Het draagt de verantwoordelijkheid. Want dat is kenmerkend voor het mannelijke. Het geeft inhoud aan de dingen en draagt daarmee de verantwoordelijkheid voor de dingen. We hebben het nog tot zover. Nou goed, van daaruit ga ik dan toch naar het Nieuwe Testament. Waar, zoals ik al zei, dit beeld, plaatje, deze schildering, of hoe ik het maar noemen moet, van de gemeente als lichaam van Christus overweegt. Dat wil zeggen, het is de belangrijkste structuur waarin de hoedanigheden van de gemeente als zodanig uiteengezet worden. Het beeld van herder en schapen, wijnstok en ranken, zoals bouwwerken, fundamenten, dat soort dingen, komen we allemaal voor, dat is maar bij gelegenheid. De belangrijkste, de meest uitgebreide, is die van het lichaam van Christus. En je komt het inderdaad meteen tegen in Romeinen. Eerst struikel je erover. In de zin van, je leest het wel, maar je begrijpt het niet. De eerste keer is namelijk in Romeinen 7, vers 4. Begrijp je me goed? De gemeente zelf wordt natuurlijk veel eerder genoemd, hè? Dat is al in Matthäus 16. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. maar ik heb het nu over dat lichaam. De eerste keer is die van Romeinen 7, vers 4. Zo dan, mijn broeders, gij het gezegd tot gelovigen. Gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk degene van die u van de doden opgewekt heeft. Of degene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Er wordt een heleboel in één keer gezegd. Het is moeilijk om die dingen uiteen te zetten aan de hand van dit vers. En het is omdat het vers zo compact is. Er staat te veel in, maar dat geeft verder niks. Het wordt later in deze brief en andere brieven uitgebreider uiteengezet. Maar als wij deel hebben aan Christus en leden van zijn lichaam zijn, dan zijn wij inderdaad der wet en der oude naturen der zonde gestorven en met Christus levend gemaakt. En dus vrijgemaakt van de slavernij van de wet, onder het oude verbond eventueel, en nu dus vrijgemaakt opdat we ons zouden verbinden aan, of met, degene die uit de dood is opgewekt. Het gaat om iets heel praktisch, het gaat gewoon om het simpele feit dat wij als kinderen Gods geacht worden de Heer Jezus Christus en daarmee God te dienen in de rest van ons leven. De dagen die ons over zijn in het vlees, zegt 2 Petrus 1, als ik me niet vergis. Maar hier wordt het meteen genoemd, de positie van de gemeente wordt meteen genoemd aan de hand van dat begrip lichaam van Christus. Wat dat begrip is, dat kun je hier niet weten als je voorin bent begonnen te lezen, want het is nog nergens uiteengezet, dus de term blijft bij je hangen, je weet niet wat het precies is. Vers begrijp je wel hoor, de vers is duidelijk genoeg. We zijn gestorven en opgestaan, we zijn vrij van de slavernij onder de wet en de eerste beginsel der wereld, opdat wij in die vrijheid Christus zouden dienen. En daar komt de apostel pas op terug in hoofdstuk 12. In Romeinen 12. Dat begint met dat bekende vers. Namelijk dat we onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilige, Gode, welbehagelijk offer. Toen wilde iemand er onderuit. Die zei ook, oh, dacht dat we tiende moesten geven. Nee, 100. Hè? Uw lichamen, uw hele leven dus. Niks tienden. Uw lichaam, hele leven. Tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Enzovoorts. En dan in vers 2, dat spreekt over de verandering van ons denken. En daarom de verandering van wie wij zijn. Van onze identiteit feitelijk. Maar daarna lees ik in vers 4, want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben. De gedachte is bovendien, die staat er ook in al die schriftplaatsen bij, dat een lichaam alleen een lichaam is als het meerdere leden heeft. Een lichaam is altijd samengesteld uit meerdere leden, dan heet het een lichaam. En gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden alle niet dezelfde werking hebben, dat is zo. God zij dank, denk ik ook wel eens. Want stel je voor dat we allemaal dezelfde werking hadden en precies hetzelfde zouden moeten doen. Dan wordt het toch weer eenheidsworst, hoe het maar heten mag. Dan wordt het toch weer het grote socialistische ideaal van alle mensen gelijk. Stom, vervelende wereld krijg je dan. Maar godzijdank is het niet zo. We hebben niet alle dezelfde werking. We zijn namelijk niet gelijk. En we hebben dus ook niet dezelfde werking. Maar juist op grond van dat verschil zijn wij weer één lichaam. Eén lichaam met verschillende organen. En je kunt de diverse leden beschouwen als diverse organen. Die hun eigen functie hebben in het geheel, maar ook ten behoeve van het geheel. Want de eerste functie van de organen van het lichaam is het lichaam in stand te houden. En zodra ze dat niet meer doen, dan blijft er van het lichaam na betrekkelijk korte tijd ook inderdaad niks over. Zo werkt zoiets, hè? Nou goed. In het menselijk lichaam althans. Maar in het lichaam van Christus staat, alzo, vers 5, alzo zijn wij, vers 5, velen, één lichaam in Christus. hoewel wij met velen zijn, met al onze verschillen. Maar elk een zijn wij leden van elkaar. Nou ja, leden van Christus in de eerste plaats, zoals het elders staat. En daarna leden van elkaar en dus ook met verantwoordelijkheid naar elkaar. Ik zeg altijd, de ene hand is verantwoordelijk de andere hand te wassen en dat soort dingen meer. En mijn rechterhand is verantwoordelijk te krabben op mijn linker schouderblad, maar dat wordt soms wat lastig. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb? En over die scheut in de pijnappelklier zullen we het nou maar niet hebben, hè? Het is langzamerhand klassiek. Maar hebben we nu verscheidene gaven, dat is een gegeven, dat is zo, hebben we verscheidene gaven, waaruit alweer blijkt dat gaven, vers 6, staat voor verantwoordelijkheden, functies die we nu eenmaal hebben. Maar hebben we nu verscheidene gaven, dat is een gegeven, dat is zo, hebben we verscheidene gaven, waaruit alweer blijkt dat gaven, vers 6, staat voor verantwoordelijkheden, functies die we nu eenmaal hebben. Op grond van wie wij zijn en op grond van de plaats die wij in het lichaam innemen, hebben we nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, wat het ook is. Want op die diverse gaven ga ik nou niet in, ik zeg alleen maar het zijn diverse gaven. En de gedachte dat de gemeente het lichaam van Christus is, is daarom van belang, omdat die rechtstreeks van doen heeft met ons dagelijks leven, wie wij zijn. Het heeft van doen met de wijze waarop u en ik, ook los van elkaar, de wijze waarop u, zoals ik, onze een en dezelfde Heer dienen. Hij regelt dat. Zie? Kijk, het beeld van bruid en bruidegom, daar komt nooit verder, de gemeente als bruid, hè? Komt in de praktijk niet verder als, komt de bruidegom nou nog niet? Het begint langzamerhand oud te worden en rimpels te krijgen en de bruidegom komt nog niet. Dat is heel vervelend. Hè? En heel je leven lang in bad zitten en bezig je rein te maken en op te maken. En voor de, hè, in de ezelinnenmelk zitten om de Heer waardig, om de bruidegom als bruid waardig te kunnen ontvangen. Ja, dat wordt toch ook een vervelende aangelegenheid natuurlijk. Bezigheid wil dit niet zeggen, want dat is het niet eens. Dus eigenlijk maar gewoon wachten. Zie? Maar dit beeld van de gemeente als lichaam van Christus wil zeggen dat wij die leden van het lichaam van Christus zijn en in gemeenschap met hem leven, dat wij ons door hem zouden kunnen laten gebruiken, ons zouden laten gebruiken in de functie waarin hij ons geplaatst heeft, of plaatsen wil, of bezig is ons te plaatsen, alles tot je dienst, maar zo werkt het. We hebben een verantwoordelijkheid in het lichaam en dat is ook het eerste wat erover staat. We hebben deel aan Christus, dat is mooi, dat is de garantie voor onze zaligheid onder andere dan. Maar het heeft de praktische consequentie dat wij in dat lichaam zouden functioneren. En al die gelovigen zich maar druk maken of ze wel functioneren in de samenleving, in de maatschappij, in wat er maar wezen mag. In het verenigingsleven, het zakenleven en wat voor levens je nog maar meer hebt. Mensen zijn net katten. We hebben 9 levens, ja. Maar in ieder geval, allemaal als verschillende dingen. Maar dat is allemaal niet relevant. Waar het om gaat, is of wij functioneren in dat lichaam van Christus. Daar zijn wij geplaatst. Daar hebben wij een verantwoordelijkheid. Daar hebben wij het volgende op gevonden. We hebben het instituut van de kerk uitgevonden. Met zijn kerkelijke organisatie, waarbij we onze verantwoordelijkheden tegen betaling, hè, want we betalen ervoor, hebben afgeschoven op mensen die daarvoor zijn aangesteld en waarvan we denken dat ze daarvoor een opleiding hebben ontvangen. Uiteraard niet van de Heer, maar van iemand anders ergens. Nee, ik zeg het misschien wat cynisch, maar ik denk dat dit toch de, laten we zeggen, de psychologische achtergrond is van het verschijnsel als zodanig. Het hardnekkige verschijnsel van de kerkelijke instituten, terwijl je ze in de Bijbel absoluut niet tegenkomt en ze dus onbijbels zijn. Zodra je spreekt over het algemene priesterschap der gelovigen. U weet wat het betekent, u en ik, wie wij ook zijn. Wij zijn priesters, gewoon omdat we kinderen Gods zijn. En dus dienstknechten Gods en dus priesters. Zodra je spreekt over het algemene priesterschap van de gelovigen. Dan is er altijd iemand die roept, je komt zeker uit de vergaderingen. En dat is zo. Al geven die er dan toch wat vreemde betekenis aan, moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar laat me zitten, daar gaat het nou niet om. Maar zodra je daarover spreekt, zeg ik dan hebben wij weer het volgende erop gevonden. Wij stellen enige mensen aan, wij noemen hen priesters. En dan zijn wij het automatisch niet meer. Hebben die? En binnen een kerkelijke structuur waarin priesters officieel tot priesters gesteld worden, betekent het automatisch dat al die anderen, voor zover zij gelovigen zijn dan, maar dat kan heel goed, maar dat al die andere gelovigen dat dus niet zijn, want ze zijn niet als zodanig gekwalificeerd, laat staan aangesteld. En zo raak je eraf. Nou goed, en zo verder. Dat is wat kerkelijke structuur doet. De verantwoordelijkheden van de individuele gelovigen wegnemen. Ze leggen bij mensen die ze ook niet kunnen dragen. Maar een groot deel van het volk is er dan toch tevreden mee. Zo van, dat moeten zij maar regelen. Daar betalen we ze voor. Nou goed. Nee, het punt is dat u en ik zijn gesteld in dat lichaam, u weet wel, dat is handelingen 2, 3, 4 en waar het nog maar meer staat. Wanneer we tot geloof komen, worden wij aan de Heer toegevoegd. Door wie? Worden wij aan de gemeente toegevoegd? Door wie? Toch door de Heer zelf, eventueel door God zelf, want zo kan het ook gezegd worden. God geeft ons aan Christus, zo kan het ook gezegd worden. Of de Heer deed dagelijks toe aan de gemeente. Wie dan? Nou, degene die zalig werden, want dat staat er werkelijk in handelingen. Hè? En voor zover wij oudsten zijn, ouderlingen is het woord in zo'n andere kringen, voor zover wij oudsten zijn, is het niet omdat iemand op ons gestemd heeft of zo, of iemand ons aangewezen heeft, maar is het omdat de Heilige Geest ons tot oudsten heeft aangesteld over de gemeente, want zo staat het in handelingen 19 echt. Lees het maar na. De Heer doet dat, God doet dat, de Heilige Geest doet dat. Voor vandaag maak ik het verschil maar niet. Hij stelt ons aan, hij voegt ons toe aan de gemeente. Niet als een soort aanhangsel, een appendix, die gemist kan worden. Maar in tegendeel, hij geeft ons een plaats, een functie in het lichaam. Maakt ons tot een orgaan, want hij organiseert zijn gemeente. En omdat gelovigen of mensen in het algemeen het daar niet mee eens zijn met hoe God het doet, zegt men, nou ja, laten we dat zelf eens doen, de gemeente organiseren. En de organen aanwijzen. Dat zijn er altijd maar een paar, de rest wordt weggeorganiseerd, heet zoiets. Hè? Ja. Valt er buiten, speelt geen rol van betekenis, wordt wel lid genoemd. Maar als lid geen orgaan is, kan het lid onmogelijk een lid zijn. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zie? En daarom, wij zullen ons bewust zijn van de positie die de gemeente inneemt in het plan Gods. En vervolgens van de positie die wij zelf, u en ik, in de gemeente innemen. En omdat de minuut binnen schiet, zeg ik het er nu maar tussendoor. En over het algemeen heet het dan broeders. Omdat het gaat om een mannelijke functie, namelijk die van het dragen van verantwoordelijkheid. Hoewel blijkt dat bij gelegenheid wel degelijk de zogenaamde zusters wel degelijk ingesloten worden. Zusters worden alleen zusters genoemd in verband met de specifieke bediening die ook naar de mensen, naar de natuurlijke mens vrouwelijk is. Nee, zuster, dat heeft met hormonen te maken, maar daar hebben we het een andere keer wel weer over. Ik bedoel alleen maar te zeggen, gelovigen heten broeders. De zusters ook dus. Tenzij het gaat om de verhouding van mannen en vrouwen binnen de gemeente. En zelfs dan staat er bij gelegenheid dat verschil bestaat niet. Sommigen vinden zo'n tekst erg interessant, omdat ze die menen te kunnen uittrekken, zodanig dat die van toepassing is op hun eigen waanideeën. Want wij blijven vrouwen en mannen hoor. Maar de eerste gedachte is, we zijn leden van de gemeente. De eerste gedachte is niet, ik ben een man en een gelovige. Of ik ben een vrouw en een gelovige. Maar de eerste plaats is, ik ben een gelovige. Dus een kind van God en bestemd om tot zoon te worden aangesteld. Dat geldt ook voor de zogeheten zusters. Hebben die nog? En op een lager niveau bestaat gelukkig het onderscheid tussen man en vrouw ook nog. Zodat ik wat verantwoordelijkheden naar mijn vrouw kan afschuiven. En zij wat naar mij, uiteraard. En ook nog andere dingen dan verantwoordelijkheden, broeder. Ja, goed, ik wil je wel een beetje tegemoetkomen. Het is per slot nog niet gecollecteerd, of wel? Nou goed, maar zo. In elk geval, wij zouden onze plaats kennen in dit mannelijke lichaam. Nou goed, daarna wordt de gemeente als lichaam beschreven uitgebreid in 1 Korinthe 11 en 12 enzovoorts. Maar eerst al in 1 Korinthe 3 eventjes, waar de gemeente genoemd wordt een tempel gods. Daar heb je het bouwwerk. Gebouwd op het fundament, hetgeen gelegd is, het welke is Jezus Christus. Dat is vers 11 van 1 Korinthe 3. Maar daarna in 1 Korinthe 6 lezen wij in vers 19. Of weet gij niet dat uw lieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt en dat gij uzelf niet zijt. Daar gaat het nog steeds over een tempel, maar tegelijkertijd ook over een lichaam. Nou is waarschijnlijk niet iedereen dat met mij eens, maar als ik hem lees, ik zeg het dus onder voorbehoud dan maar, hè, omdat ik, ja, het heeft geen zin om een discussie over te openen, maar ik ben van mening dat als hier staat uw lieder lichaam, dat het niet gaat in de eerste plaats over het individuele lichaam van de individuele gelovigen. Want dan had er moeten staan, mijns inziens, voor zover ik de taal ken, uw lieder lichamen. Begrijp je me goed? Uw lieder, dat is het meervoud van u. En bovendien, tweede naamval, u bezit wat namelijk. Maar dat u is meervoud, vandaar uw lieden. En uw lieder lichaam wil zeggen, het lichaam van uw lieden. Maar naar mijn zinsies, naar normaal taalgebruik, had er dan moeten staan uw lieder lichamen. Het lichaam van een ieder van u. Maar het staat er niet, er staat uw lieder lichaam. Enkelvoud. Dat wil zeggen, samen hebben we deel aan één lichaam. En wat de apostel doet hier, want uit het verband blijkt dat deze redenering klopt. Voor mij blijkt dat in elk geval. Wat de apostel doet is weer dat beeld van die tempel oppakken. Het is één tempel. Nou ja, vele stenen, maar één tempel. En daarna zegt hij, maar het is één lichaam. En daarna hoor je hem over de tempel niet meer, maar wel over het lichaam in de volgende hoofdstukken. Want uw lichaam is één tempel. En begrijp je me goed, als uit het verband blijkt dat toch de apostel spreekt over individuele gelovigen, particulieren zal ik maar zeggen, moet ik u toch zeggen dat onze particuliere positie niet onafhankelijk is van onze positie collectief. Wie wij individueel zijn, zijn wij omdat wij deel uitmaken van dat hele lichaam. Wij zijn maar niet losse levende stenen. Voor zover wij levende stenen zijn, is het weer zo omdat we deel hebben aan dat ene bouwwerk waarin we gevoegd zijn. Ik heb die term van de metselaar geleerd, hè? We zijn als stenen in dat bouwwerk gevoegd. Nou goed, maar uw lieder lichaam is, als u mij vraagt, gewoon het lichaam van Christus. Maar hier heet het van de Heilige Geest, want wie woont er in de tempel? Nou ja, Christus, maar voor de gelegenheid heet hij de Heilige Geest. Wie woont er in de tempel? De hoge priester. Wie is de hoge priester? Christus of de Heilige Geest? Wat doet de hoge priester voor ons ook alweer? Hij bidt voor ons. Wie bidt er voor ons? Christus of de Heilige Geest? Als je geen antwoord hebt op de vragen, zoek je thuis maar op. Ja. Maar u begrijpt wat ik zeggen wil. Hè? Het is hetzelfde. Ze doen hetzelfde, ze hebben dezelfde functie. En ze zijn dus identiek. Wat is dan het verschil? met dank aan een bijbelschoolstudent die ik vroeger eens had, in Doorn in de tijd nog, die zei, het verschil is, je schrijft het anders. En die heb ik altijd onthouden. Je schrijft het anders. Dat is het belangrijkste verschil. Voor de rest, weet u het, hè? Christus kennen we als die persoon, die man, en de Heilige Geest als degene, nou ja, iemand, maar die zich verbergt, die je niet zien kunt, geest. Ontastelijk, onzienlijk enzovoort. Maar het is net zo goed Christus uiteraard. Hè? Nou goed, daar hebben we het verder niet over. Hierna gaat het inderdaad over allerlei individuele aangelegenheden. Maar daarna komt de apostel in hoofdstuk 10 terecht. Waar hij zegt in verband met brood en wijn. In vers 16 van 1 Korinther 10, de drinkbeker der dankzegging, want het leuk is, hij neemt het avondmaal als voorbeeld, omdat het een uitbeelding is van wat de gemeente is. De drinkbeker der dankzegging, bovendien, ik wil er niet uitgebreid op ingaan, maar ik zet even, toch even wat belangrijke uitspraken neer. Dat is deze, het enige schriftplaats waar überhaupt een verklaring gegeven wordt van wat brood en wijn betekent. Die enige schriftplaats is deze. 1 Korinther 10, vers 16 en 17. Meer niet. In alle andere gevallen, maar dat zijn er maar een paar. Eigenlijk alleen 1 Korinther 11. Maar vooruit. In alle andere gevallen wordt het bekend verondersteld. Omdat het zo simpel is. En omdat het ontleend kan worden. Zelfs aan de oud-testamentische uitspraken over brood en wijn en zo verder. De enige schriftplaats die het ronduit zegt is deze, dus je hoeft er geen theorieën bij aan te halen, het is simpel zat. De drinkbeker der dankzegging die wij zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Gedacht is, we drinken dezelfde wijn, dat wil zeggen de wijn uit dezelfde beker. En de wijn is een beeld van bloed en bloed is leven. Dus het is een uitdrukking van hoe wij hetzelfde leven hebben ontvangen. En als hetzelfde leven is in ieder van ons, ja, dan betekent dat dat we één lichaam zijn. Leden zijn van één lichaam. Want leden van één lichaam zijn leden van het ene lichaam, omdat hetzelfde leven, hetzelfde geest, hetzelfde bloed in hen is. Die heb je toch, hè? En zodra mijn bloed niet meer komt in mijn middelvinger, betekent het in de praktijk dat mijn middelvinger niet meer is. Dan valt hij eraf, zuster. En als je er niet afvalt, je kunt het er beter niet op aan laten komen, om, als ik u mag adviseren, maar dan gaat u ermee naar de dokter en die snijdt hem eraf. Zeg maar. Nou, nee, het is niet een smakelijk praatje, maar het is toch duidelijk. Hetzelfde leven in al die leden. Als het niet hetzelfde leven in is, dan zijn het niet die leden van één lichaam. Zo zit dat. Dat is waar het hier over gaat. Bovendien wordt nog een keer gezegd, het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Let op, er staat niet van Jezus. Hè? Dat kan trouwens ook niet natuurlijk. Het lichaam van Christus. Het gaat om de gemeente als zodanig. Het brood wordt namelijk geacht als brood, één lichaam, één vorm, één brood heet zoiets in het Nederlands ook te zijn. Al was het van goud, dan heet het nog een brood. Hè? Een broodje dit, een broodje dat. Ik heb zelfs een broodje lood onder aan mijn zijspan hangen. Dat heet zo. Sommigen hebben het onderin een zeilschip. Als ballast. Dat heet een broodje. Één vorm. Je kunt het ook één lichaam noemen, maar goed. Het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, waaruit je maar ziet dat je geen typologische betekenis mag hechten aan de term breken in verband met het brood. Nee, zuster, die zegt gemakkelijk, waarom brak hij het? Waarom brak de Heer het brood? Om het uit te kunnen delen. Omdat iedereen deel zou hebben, niet aan een stukje van het brood, maar opdat iedereen deel zou hebben aan het hele brood. Hij brak het en gaf het hun. Als het niet brak, kon hij het hun niet geven. Kon hij het hooguit aan één van hen geven, maar niet aan hun allemaal. Zie? Hetzelfde geldt uiteraard voor het vergieten van de wijn. Wordt uitgegoten, inderdaad. Niet uitgestort. niet gemorst op de grond. Hoewel sommigen kennelijk die betekenis eraan geven. Bewust of onbewust? Nee, het werd uitgegoten op dat iedereen het deel aan zou hebben. Drinkt allen daaruit. Het gaat om het opstandingsleven van Christus. Waaraan wij deel hebben, uitgedrukt hier in brood en wijn, ook genoemd het avondmaal. Want het is de uitdrukking van hoe wij één lichaam geworden zijn. En daarom vind je het terug in 1 Korinthe 10, 11, 12 enzovoorts. Want daar gaat het over de gemeente als één lichaam. Nou goed, want één brood. Zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens brood deelachtig zijn. Deel hebben aan dat ene brood, namelijk aan dat ene lichaam. Zie? Nou goed, en daarna vinden wij in hoofdstuk 11 vanaf vers 24. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, ik geloof dat er gewoon staat, dat is, en zeide, dit is, neemt eet, dit is mijn lichaam. De uitdrukking dat voor u gebroken wordt, staat er helemaal niet bij. Hoe het in de Statenvertaling terecht is gekomen, weet ik niet. Maar het is daarna alsnog gecorrigeerd, staat er niet bij, dat voor u gebroken wordt. En het staat er niet alleen hier niet bij, het staat ook nergens anders in de Bijbel. Niet dat er een schriftplaats is waar het eventueel staat, of zou staan, of abusievelijk staat. Die is er ook niet. Het is de enige schriftplaats in de Statenvertaling waar we lezen, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, en dan staat het ten onrechte. Niet omdat ik dat vind, maar omdat allen die zich bezighouden met de tekst van de Bijbel daarvan overtuigd zijn dat het een misverstand is. Zo is het namelijk ook niet. Er staat gewoon, dit is mijn lichaam voor u. En niet dat voor u gebroken wordt. Dit is mijn lichaam voor u. In de zin van aan u. Het lichaam wat ik u aanbied, waaraan gij deel hebt, enzovoorts. En doe dat tot mijn gedachtenis. Als wij dus deelnemen aan het avondmaal, is de bedoeling dat we ons daardoor bewust worden, of bewust zijn, opnieuw wellicht, van onze verbondenheid met de levende Christus. De opgewekte, wel te verstaan. Daar gaat het over. Zie? En dat we dus deel hebben aan die man, die van Gods wegen gesteld is op de troon, enzovoorts. En daarna kom je terecht in hoofdstuk 12, waar dan uitgebreid gesproken wordt over, wat, zoals erboven staat, de verscheidenheid der geestelijke gaven, in de zin van de verscheidenheid van de verschillende gelovigen, waarbij gaven, maar dat vertel ik u een andere keer dan weer eens, waarbij gaven staat voor inderdaad de verantwoordelijkheden die we hebben, niet voor de kunstjes die we kunnen, niet van onze capaciteiten, maar gewoon voor de verantwoordelijkheid die de Heer ons opgelegd heeft. Dat is wat het is, dat is wat een gave is, hè? Toch? Ik zeg altijd, wat je kunt krijgen is een baan. En wat je kunt verdienen daarna is je loon. En wij krijgen een baan, een loopbaan. En we hebben dan de verantwoordelijkheid om die te lopen. En door Gods genade zijn wij daartoe in staat, zodat er geen excuus is om het niet te doen. Dat is wat God ons gegeven heeft. Zie? Over die gaven gaat het dus. Er is een verscheidenheid van gaven, maar niettemin, het is één geest, dat is vers 4. Er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Dat is leuk, heb je weer drie zinnetjes nu om onder elkaar te schrijven, net als die tekst uit Jesaja 62. En als je het onder elkaar schrijft, vers 4 en 5, zie je dat gaven hetzelfde is als bedieningen en weer hetzelfde is als werkingen. Gaven zijn bedieningen, zijn werkingen. Het is dat wat je doet, moet doen, geacht wordt te doen. Wat je functie is als orgaan in het lichaam. En er volgt trouwens ook uit dat de Geest, de Heere en God uit vers 4, 5 en 6 uiteraard ook dezelfde is. Hè? Maar Hij werkt alles in allen enzovoort. De Heer doet met ons wat Hij wil en geeft ons een plaats die Hem uitkomt. Hij geeft ons een verantwoordelijkheid die Hij gekozen heeft. En ik zeg altijd, wij hebben een hele goede baas die precies weet wat we kunnen en wat we niet kunnen. ook, hij weet precies wat we prettig vinden om te doen en wat we niet prettig vinden om te doen. En hij, kortom, hij zorgt voor ons. Nee, ik ben heel bloedserieus. Hij heeft trouwens zelf Prediker ook geschreven, boek Prediker. En dat zegt, nou ja, als alles in het leven alleen maar prettig en makkelijk was, zou er geen klap aan zijn. Dus af en toe mogen we ook wat moeilijke dingen doen, die we niet zo leuk vinden, opdat we meer vrede, bevrediging daarin zouden vinden. Zo is het ook, ik meen het echt, 100%. Zie? Maar in het algemeen, hij zou ons iets te doen geven, iets zinvols in dit leven. En ik zeg in dit leven, maar ik bedoel in de gemeente. Vanwege het leven, de positie die wij hebben ontvangen. Daarna lees ik meteen vers 13. Want ook wij allen, ook wij allen, dat wil zeggen net als de leden van ons natuurlijke lichaam uit vers 12. Want ook wij allen zijn door één geest, tot of in, hoe je het maar vertalen wilt, één lichaam gedoopt. Wie wij ook waren, Joden, Grieken, dienstknechten, vrijen, maakt allemaal geen verschil. Wij zijn in één lichaam gedoopt en wij zijn allen door één geest, of door, van één geest, doordrenkt. Dat wil zeggen, één geest, één leven woont in ons, is in ieder van ons en dat maakt ons tot één lichaam. En of het nou het bloed is dat in al onze leden is, of onze geest, het is toch hetzelfde, het leven, geest in al onze leden, het is hetzelfde. En zo is het bloed van Christus in u en mij, maar het is hetzelfde als te zeggen zijn leven is in u en mij. Het is ook hetzelfde als te zeggen zijn geest is in u en mij, enzovoorts. We zijn dus aan elkaar verbonden. De consequentie daarvan is dat we onze positie zouden kennen, onze gaven, dan wel gaven, zouden kennen, onze verantwoordelijkheden in de gemeente. En het betekent automatisch ook, maar daar kan ik nu dus gelukkig nu niet meer op ingaan. Het betekent automatisch ook dat wij niet zouden gedachten koesteren hoger dan die ons voegen. Stond het niet in Romeinen 12 in dit verband ook? Dat wil zeggen, het is prima als je naar de hoogste gaven streeft, maar te denken dat je die ook zult ontvangen, ja, dan moet je niet al te zeer op rekenen. Je zou de gaven die je hebt en waarvan je weet dat je ze hebt, die zou je besteden, is het Bijbelse woord dan, laat ik me daar maar even bij houden, en het daarbij laten. Betekent dat u en ik, wij bepalen niet wat wij doen zullen, wij bepalen niet hoe onze bediening eruit ziet, wij doen onze bediening, is dat een goede woord? Ik ben er zo slecht. Wij doen gewoon wat onze hand vindt om te doen. Wij staan dat niet tegen. Als de Heer ons op onze weg legt, oké, dan doen we dat. Daaruit ontstaat vanzelf een bediening. En in de loop van de tijd weten we heus goed op welke wijze de Heer ons gebruikt. En daarin zouden wij ons laten gebruiken. Enzovoort. Dat kan ook wel veranderen, maar het zou de Heer moeten zijn die het veranderde, niet wij. Heb je die nog? En dat is het probleem dat je dus in een organisatie kunt tegenkomen. Dat iemand zegt, laten we zes, laten we zo. En je bezighoudt met dingen waar je niet mee bezig zou moeten houden. Zie? Daar liggen dikwijls de problemen. En dat is ook het riskante van het hele verhaal. Maar voor onszelf, ieder van ons, wie wij ook zijn, wij zullen onze eigen bediening moeten vervullen, onze eigen loopbaan moeten lopen en ons niet bemoeien met die van een ander. Die kennen u toch ook, hè? We zien Petrus ergens, hè? Je hebt moordenaren, doodslagers en, hè? Ja, mensen die zijn allemaal dieven en moordenaars. En je hebt ook in hetzelfde rijtje staat dan en degene die zich met andere zaken bemoeit. Prachtig vind ik die. Ik weet zo gauw niet allemaal of ergens in Petrus. Ik vind hem prachtig. Zo iemand wordt meteen in die categorie gezet. Dat zou men niet doen. Dat is namelijk inbreuk maken op andermans bestaan. Dat is moord, doodslag is dat, diefstal is dat. Maar überhaupt je bemoeien met een ander, is dat net zo goed. Als u begrijpt wat ik bedoel. Wij zijn kinderen Gods, we zijn dienstknechten Gods, priesters, we hebben onze verantwoordelijkheden. En, zoals ik van mensen gehoord heb die zelf aan het hoofd stonden van diverse organisaties, zij zeiden, Karel Hoekendijk heb ik trouwens nu even in gedachten, die zei, Karel Hoekendijk zei, God zoekt geen organisaties, God gebruikt mensen. Daar trekt zich van de organisatie niks aan. Ben je nog, wat zei je, Chris? 1 1 Petrus 4, vers 15. Nou, die dan nog. En dan is het woord aan broeder Bos. 1 Petrus 4, vers 15. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Leuk, hè? Welke hoort er niet in het rijtje thuis? Ze horen allemaal in het rijtje thuis. Zie? En als dat tot gevolg heeft dat men lijdt, nou ja, dat is niet van Gods wegen, daar wordt men ook niet voor beloond. We zouden die dingen niet doen. We zouden onze eigen loopbaan lopen. Zal maar zeggen, de nier moet doen wat de nier moet doen. En zich niet bemoeien met die alvleesklier. Moest even een klier hebben namelijk. Nou, kom op.